Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij deze Moederdag-editie van Boenkoes. We hebben weer mooie verhalen voor je in petto. Onder andere van mijn eigen moeder, moeder Marleen. Zij vertelt hoe ze voor het eerst kennis maakte met de Molukse gemeenschap en dus ook mijn vader. We hebben een mooi verhaal van iemand die ik heel erg bewonder als moeder, namelijk Marcia Laian. En we hebben een verhaal over moeders, dochters en pantoens. En daar gaat Debbie de Lima wat over vertellen. Natuurlijk kun je ook luisteren naar de muziekkeuze van Evelien Patty. En wij beginnen ook, zoals altijd, met muziek. Zet de radio maar even lekker hard en denk aan je moeder. Of ze er nog is of niet. Hou je ogen dicht en dans, dans, dans.
Cause in a
luistert naar Boemkoes, onderdeel van Radio Oras. En ik ben Esther Claire Sassabone. Of Sassabone, zoals mijn oma altijd zei. Mijn moeder is Marleen Wehner en mijn vader John Sassabone. Maar op deze moederdag ga ik natuurlijk mijn eigen moeder interviewen. En ik vroeg haar hoe haar eerste kennismaking met de Molukse schoonfamilie was.
Dat was denk ik in 1964. Het was een jaar of 20. En ik had al een tijdje wat met je vader en hij vond het wel leuk om kennis te maken met zijn ouders. In het kamp Vught. Nou, het was een beetje een cultuurschok voor mij. Want ik dacht, waar komen we terecht?
Want wat wist jij van Molukkers überhaupt voordat je ze, ja, voordat je papa leerde kennen?
Ja, ik wist wel wat. Ik woonde op Rotterdam-Zuid en in 1953, toen de Molukkers kwamen, kwamen er in Charloes, Rotterdam, ook wel wat Molukkers. En wij hadden twee Molukse meisjes op school, in de basisschool. En ik wist vanuit de geschiedenis wel het een en ander. Mijn vader was militair, die was in Indonesië geweest, dus die had wel eens wat verteld. En voor de rest eigenlijk niet zoveel meer.
Dus wat verwachtte je van tevoren? Verwachtte je überhaupt iets?
Ik wist niet wat ik moest verwachten, want ik schrok best wel toen ik al die barakken zag. Dat was voor mij een kazerne, barakken. Dat had ik vaak gezien. Maar ja, dat maakt het allemaal wel goed, want ik werd heel hartelijk ontvangen.
Hoe werd je ontvangen?
Ja, het was even wennen, zag ik wel, want ik was namelijk de tweede schoondochter, maar de eerste Nederlandse schoondochter die thuis kwam. Ja. En dat was voor opa, zal ik maar zeggen, heel even wennen.
Voor opa Demi?
Ja, dat had hij eigenlijk niet verwacht. Want vergeet niet, het was nog in de periode dat ze dachten dat ze maar tijdelijk hier zouden zijn.
Ja.
En dat hij verwachtte, ja, ze trouwen allemaal met een Molukse meisje of een Molukse jongen. En dan gaan we weer terug.
Ja.
En dat was dus in dit geval niet zo. Dus het was heel even wennen. Maar ik werd heel gauw geaccepteerd. En echt in hun armen gesloten. Het is eigenlijk altijd zo gebleven.
En hoe was de communicatie destijds?
Nou, dat vond ik wel lastig, want de generatie van papa, die jongens die in het kamp zijn blijven wonen, papa is natuurlijk het kamp uitgegaan, maar die spraken allemaal Maleis onder elkaar. En heel gebrekkig Nederlands. Dus als ik daar op visite was en we gingen ze vrienden opzoeken, nou ja, dan zat ik er maar een beetje spek en bonen bij. Maar ze spraken echt allemaal Maleis en ik was toen nog niet zo assertief dat ik zei, zeg, kunnen jullie niet Nederlands spreken? Dan kan ik ook deelnemen aan het gesprek. Had ik achteraf gewoon moeten zeggen.
Ja, maar je was ook heel jong, hè? Hoe oud was je toen?
Ja, ik denk 19 of 20. Ik heb 64, ja, moet ik 20 geweest zijn, zoiets.
Ja.
We gingen ongeveer al een jaar met elkaar, anderhalf jaar.
Ja, ja, en papa is natuurlijk de een na oudste, dus de andere ooms en tantes van mij, broers en zussen van papa, die waren nog hartstikke jong.
Allemaal jong. Zijn jongste zusje was een kleutertje, was 5 jaar, dat weet ik nog goed. En dan was de volgende 6 en 7 jaar. 10 kinderen hadden ze, 5 jongens en 5 meisjes. Dus dat was ook al heel overweldigend voor mij. Al die kinderen in die paar kamers, in de barakken. En de toiletten apart, de keuken apart. Ja, dat was best wel was even heel moeilijk in het begin.
Ja, je was best wel geschrokken.
Ja, eerlijk gezegd wel. Van hoe kan de regering de mensen dit aandoen om hier te wonen. Maar ja, ze zeiden, maar ja, we zijn maar voor tijdelijk.
En in die tijd, praatte papa daar eigenlijk over? Of niet?
Nee, eigenlijk niet. Ik zal je vertellen, de allereerste keer dat zij erover spraken was dat opa met jouw andere opa, mijn vader, kennis maakte. Nou ja, mijn vader wist alles van politiek en alles van Indonesië. Had met Molukkers gevaren. Dus, en toen hoorde ik eigenlijk pas het echte verhaal. Nou had papa wel ooit het verhaal verteld. En ik had ook wel wat gelezen in geschiedenisboekjes. Maar veel niet. Er werd niet veel over gesproken.
Mijn moeder leerde destijds al snel dat de mannen voornamelijk zich in de woonkamer ophielden en de vrouwen in de keuken. Nou, mijn moeder, die hield wel van dat lekkere Molukse eten en die was dan ook vaak in die keuken te vinden.
Nou kwam ik al van het begin heel vaak in de keuken bij oma, want ik vond het eten heerlijk. Ik was sowieso al gek op Indisch eten, dat aten wij thuis ook vaak. Nou, dat was alleen nasi goreng en bami toen. Dat was Indisch. En, maar ik wilde het Molukse eten zo graag leren. Dus ik heb echt uren met oma in de keuken gestaan om de kruiden te leren kennen. En dan kwamen automatisch de schoonzusjes. Want wij kwamen maar 1 keer in de 6-7 weken in Vught. Ja. Ja, die kwamen gewoon lekker allemaal in de keuken zitten. En de mannen zaten in de woonkamer, ja, inderdaad.
Ja. En vanaf wanneer kreeg je het gevoel dat je er echt een familie bij had, dat het allemaal broers en zussen waren van je?
Ja, dat was toch wel na een jaar of 3-4. Op een gegeven ogenblik gingen ze me ook zus noemen. En nog langer later was het Oesie, Oesie Leen.
Ja,
dan
je
moest
bent
ik ook wel erg aan wennen, ik denk, hè?
Ja, meteen ook die afkortingen, niet Marleen, maar ja. Oesie Leen.
Precies. En zelfs als ik op straat in het kamp liep, door het kamp heen, we gingen er wel eens wandelen, was het, hé, Oesie Leen. Nou, dat vind ik toch wel een gevoel krijgen van je hoort bij de familie.
Ja, zeker. En kreeg je ook zo'n band als je daar was in Vught met de zussen?
Ja, absoluut. Ja, ze gingen je ook dingen vertellen. En nou ja, hoe de verhoudingen lagen. Ook tussen papi en mami, tussen opa en oma.
Ja.
En er waren natuurlijk ook wel eens conflicten. Er waren schoonzusjes bij, waren echt nog pubers en een beetje rebels. En ja, het waren toch de twee culturen waar zij ook soms moeite mee hadden.
Nou zijn natuurlijk in Molukse families en in de Molukse gemeenschap heel veel ongeschreven regels, hè?
Ja.
Hoe ging jij daarmee om?
Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, waar ik persoonlijk soms wel moeite mee had, is de regel, de oudere heeft altijd gelijk en die spreek je ook nooit tegen.
En was dat dan anders met jouw eigen vader?
Ja, was heel anders. Ja, dat was toch wel meer westers en meer ruimte voor discussie.
Hij was een echte Amsterdammer natuurlijk.
Ja, echte Amsterdammer, heel open. En de overeenkomsten met het gezin waar ik uitkom. En dan de Sassebonen, de Molukkers in het algemeen. Dat is me altijd opgevallen. Is de gastvrijheid. Als je ergens komt, kun je altijd mee eten. Wordt nooit op de klok gekeken. En nou ja, zo ben ik ook opgevoed. Dat was bij mij ook.
Ja. Nou, zijn jullie eind jaren 60 getrouwd, hè?
67, ja.
Maar allebei de ouders, dus zowel van jouw kant als papa's kant, hadden toch wel zo hun twijfels.
Ja, dat klopt. En dat ging puur over de cultuurverschillen. Mijn vader had heel veel meegemaakt in dienst, interculturele relaties. Dat heel vaak toch wel struikelde op cultuurverschillen. En cultuurverschillen die kun je als je jong bent best makkelijk negeren. Maar het is heel vaak als je ouder wordt, dan komt die cultuur weer naar boven.
En als je kinderen krijgt, kan ik me voorstellen.
Ook, dat is het verschil in opvoeding bijvoorbeeld.
Ja.
Kijk, jouw vader heeft natuurlijk een hele andere opvoeding gekregen dan dat ik gekregen heb.
Ja, dat noemen ze ook wel een knilopvoeding.
Precies, ja. Nou, dat is dus tegenovergestelde van mijn vader.
Ja. En weet jij nog hoe opa en oma Sassebonen erin stonden? Hadden die ook gesprekken met jou of alleen met papa?
Ja, dat was ook zo best wel vervelend. Als ze gesprekken hadden, waren wij wel met z'n tweeën. Maar spraken altijd Maleis. Oh. En het was heel onbeleefd toen, echt waar, het was echt onbeleefd om te zeggen, willen jullie Nederlands spreken? Ja, dat deed je niet.
Ondanks de waarschuwingen en twijfels van de beide ouders zijn mijn vader en moeder toch getrouwd en hebben later mij en mijn zusje gekregen. En vooral met mijn Molukse oma, oma Pop, kreeg ze een hechte band. Oma Pop ontfermde zich over haar.
Ja, absoluut. 100%. Ten eerste was oma heel veel steun voor mij toen mijn eigen moeder overleed. Die was vrij jong. En toen weet ik toch dat we in de keuken stonden. En dat ze zei van, nou ben ik toch je moeder. Je hebt toch nog een moeder? En dat vond ik zo schattig.
Oh, wat lief van oma Pop.
Ja, echt heel lief. Ze was ook heel zorgzaam. En het lieve van opa en oma was altijd dat ze iedere keer als we naar Vught kwamen, iedere keer, al die jaren lang, het eerste vroegen ze, hoe is met je vader en moeder?
Ja.
En als we weggingen, doe de groet aan je vader en moeder. En zij hadden elkaar natuurlijk al verschillende keren ontmoet op feestjes, op verjaardagen en zo. En die band was ook goed.
Ja, allebei legermannen natuurlijk, hè, die opa's.
Ja, ja, opa begon gelijk over de knil. Nou had hij het over wijlencommandant, die ken je die nog, een wijlencommandant.
Ja.
Alles ook van vroeger, ja. Ja, dat was dan mooi.
Begin jaren 90 liep het huwelijk van mijn ouders toch stuk. Misschien door die culturele verschillen? Wie zal het zeggen? In ieder geval was mijn moeder wel uitgenodigd toen mijn oma stierf en later begraven werd. En als ik haar daarover vraag, vertelt mijn moeder me iets wat ik nog helemaal niet wist.
Ik heb 2 dagen voor haar dood heb ik haar nog gesproken. Want ik belde ze wel regelmatig, hoor. We hadden wel telefonisch contact, maar toen klonk ze heel, heel depressief.
Oh, mam, dat wist ik helemaal niet.
Ja.
Je hebt oma Pop nog 2 dagen voordat ze stierf gesproken.
Ja, zeker. En toen heb ik Erin gesproken en toen zei ze van ja, dat weten we, want wij slapen om de beurt bij haar. Maar die hadden zij ook wel gemerkt natuurlijk. Ja, dat was natuurlijk langzaam naar de dood toe, want ze is heel rustig geslapen.
Ja.
Ik denk dat ze gewoon op was.
Ja, natuurlijk ook een heel zwaar leven achter de rug.
Ja, zeker. Zo vaak zwanger geweest, zoveel kinderen gehad. Nou, en dan toch 83 worden.
Ja. En had je toen je naar de begrafenis kwam en de familie weer zag, sommigen echt na jaren, wat voor gevoel had je daarbij?
Het was eigenlijk een soort van thuiskomen. Het was zoveel herkenbaarheid en zoveel andere bekenden ook, die ik jaren niet gezien had. Die dus, neven en nichten, of ooms en tantes zelfs, die ik ook al kende vanaf mijn 20ste. Maar ik daarna bijna niet meer gezien had. Ja, dat was een soort van thuiskomen.
Your voice is everything I need. And all the things you've done give me power to succeed. Girl, listen, I fell so many times, but you pulled me through. But in time I found myself, yes. I hope you see that too. Cause when I feel scared, sometimes I do. Yeah. what to say. And so here am I to thank you. Just hey there, little girl, wake up and see. Take your time to grow, 'cause that is what you really need. Cause yeah, I cried so many times, but you pulled me through. Listen, I know it sounds cliche, yeah, but I can live without you.
Naar Boenkoes, persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien.
Het spijt me, maar de persoon die u belt is niet beschikbaar. Laat een bericht achter na de toon.
Efriem, dit is Esther Claire. Ik bel je in verband met jouw platenkeus. Maar bel straks nog een keer. Draai ik wel even Tupac of zo met Dear Mama.
You all appreciate it. When I was young, me and my mama had beef. 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blamed mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. Thinking elementary. Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me, put a whooping to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. I finally understand for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed. A poor single mother on welfare. Tell me how you did it. There's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Lady, don't you know we love you, sweet?
Dear mama.
Lady, place no one above you, sweet.
You all appreciate it.
Lady, don't you know we love you?
Now ain't nobody tell us it was fair. No love for my daddy, 'cause the coward wasn't there.
So, die staat hard. Hallo?
Hey,
daar ben je.
Hey.
Oké, okay, dan nu voor something completely different, namelijk de platenkeus van Efriem Patty.
Yes.
Er is weer van alles uitgekomen, hè?
Ja, er is heel veel uitgekomen. Dus ik zat ook een beetje te twijfelen, want de Black Keys die komen dus ook met een nieuw album. Vol met covers van bands die hun geïnspireerd hebben. En die hebben nu dus Crawling Kingsnake uitgebracht. Een hele toffe, ja, hele toffe cover van een hele relaxte plaat. Typisch Black Keys. Maar ik heb toch weer voor het nieuws gekozen. Namelijk Green Tea Bang. Ik had haar ook al eerder genoemd, want zij was ook genoemd als een van de upcoming artiesten door de BBC. Toen heb ik uiteindelijk voor een andere plaat gekozen. Ik denk 2-3 Boenkoes-uitzendingen geleden. Maar nu heeft ze weer net een nieuw nummer uitgebracht. En dat is echt gek. Dus vandaar dat ik dus voor Green Tea Pang kies.
Ja, die naam van haar, dat is wel apart. Groene Thee Pang.
ja, het is eigenlijk een alter ego van Londense Aria Wells. Een zangeres van 27 jaar. En die heeft al sinds 2018 al 2 EP's uitgebracht. Die best wel goed werden ontvangen. En dus dit jaar verschijnt ze echt haar nieuwe album. Maar haar naam, daar kwam ze eigenlijk op toen ze op een reis was, volgens mij in Zuid-Amerika. En ze kreeg toen groene thee, dat vindt ze gewoon heel lekker. En dat was een Green Tea Sang, heette die theesoort. Heette dat pakje. En toen was ze, ja, Green Tea Sang, Green Tea Pang. Ze komt natuurlijk uit Londen en Pang is echt zeg maar zo'n slang woordje uit Londen daar. Het betekent cool of sexy, zeg maar. Het kan van alles betekenen, maar het is in ieder geval heel tof. Dus toen dacht ze, ja, Green Tea Pang, dat is hem.
Ah, dus eigenlijk is het vrij vertaald sexy groene thee.
ja, zo kun je het noemen, ja. ja, en haar sound is ook best wel tof. Het wordt zelfs, noemt ze het een beetje lo-fi, psychedelic R&B. En als je dat nummer zo hoort, dan snap je ook wel waarom. Het is gewoon echt een beetje hele chille muziek.
Ja. Yeah, that's the, hoe zeg ik dat? Ja, je bent lekker bezig. Ik zeg het maar gewoon in het Nederlands. nee, ik weet al wat ik wilde zeggen. You're on a roll.
Ja, klopt. Het is wel weer een beetje hetzelfde als wat ik de laatste tijd al steeds breng. En het heeft denk ik ook wel echt met de tijd te maken, weet je wel. Gewoon een beetje relaxed muziek, maar wel echt met diepe teksten. Hier en ook weer. Het nummer heet dan Kali version 2, dus Kali V2. Dat is genoemd naar een hindoe god, volgens mij Kali. En ook in het nummer, ze zei zelf erover, it questions the false truth that continue to oppress generations and is about the burning of the old and the rising of the new. Mm. Dus best wel weer interessante teksten. Dat hoor je ook wel hoor, als je naar het nummer luistert. Het is gewoon wel iemand die echt ook over het leven nadenkt. En dat verwerkt ook echt in haar muziek. Het is bijna spoken word. Dus ik vond het echt een heel tof nummer.
Ja, we zouden haar dus tot de woke generatie kunnen benoemen.
Ja, dat wel. Maar het is een hele interessante artiest ook hoor. Want zij is zelf, zij is natuurlijk opgegroeid ook met die artiesten waar wij soort van mee zijn opgegroeid. Dus Lauryn Hill vindt ze ook weer echt een voorbeeld. Maar aan de andere kant heeft ze ook heel veel geluisterd naar The Clash en de Sex Pistols. Dus ze neemt van alles wat mee en dat hoor je ook wel echt een beetje in haar muziek. Dus ik ben ook wel echt benieuwd naar haar album.
Ja.
En ze zou 9 april, zou ze dus eigenlijk in Paradiso komen, maar dat is natuurlijk dus verplaatst. Dus nu komt ze 8 december komt ze in Paradiso Noord, in de Tolhuistuin. Dus dat is wel echt een aanrader.
Mooi intiem zaaltje ook.
Ja, zeker. Dus dat is heel tof. Ja.
Nou, ik zou zeggen, kondig er maar aan.
Yes, here's Green Tea Pang met Kali version 2.
I'm feeling kind of helpless now. I'm in a box looking at a shifting grounds, interpreting new sounds. My eyes were sharp and then I found out way too profound for me sober. I've been searching for some other right beside myself, like you don't provide the help, the clarity for me to see the lies and deceit that they try to pull over. We still my people, they suffering. Yeah, my people stay suffering. And in the streets there is mumbling. I feel your narrative crumbling. May Kali's fire burn you down. With this land free of rotten crown, I'm ready to make a new sound. I can't contribute to the lies in this fickle paradise. These days you gain truths and lose followers. And trust me, these blessings are working just how they should. And as things try to disguise themselves like false truths, let them go like fake news, you must move through. Reflect the highest you, don't allow yourself to be consumed by the fear these men adhere to. we were put here as equal. This is our time, no sequels. Still my people, they suffering. Yeah, my people stay suffering. And in the streets there is mumbling. I feel your narrative crumbling. May Kali's fire burn you down. Rid this land free of rotten crown. I am ready to make a new sound. I. May Kali's fire burn you down. Rid this land free of rotten crown. I am ready to make a new sound. I can't contribute to the lies in this fickle paradise. A fickle paradise. Tribute to the light. It's fickle paradise. Such a fickle paradise. It's fickle paradise. Can't contribute to the light.
Ik wilde graag op Moederdag iemand interviewen die voor mij een supermoeder is. Ze voedt 6 kinderen op, waarvan 5 kinderen van haarzelf en een nichtje. En ze doet daarnaast ook nog dingen vanuit haar Tanimbarese achtergrond. Misschien weten jullie nu al wie het is, maar ik vroeg haar ook hoe ze zichzelf zou voorstellen.
Oh jeetje, ja, ligt er misschien ook een beetje aan wie ik voor me heb. Ik ben Marciella Ian en ik ben een vrouw van 39, happy family, samen met Marinho Lete Mahulu, ja, 5 kinderen. En ook nog mijn nichtje in huis, dus eigenlijk 6. Ik ben nog even uitvaartverzorgster, want daar ga ik mee stoppen. En ik zet me inderdaad in voor het behoud van de cultuur, het Tanimbarese cultuur, door middel van een zang- en dansgroep die we hebben, genaamd Lima Diti. En inmiddels ben ik ook weer bezig met een heel nieuw, mooi ander project, Maluku United.
Marcia Laian dus. Marcia, stel die kinderen van je eens even voor.
Dat is goed, dan begin ik bij mijn nichtje die bij ons inwoont. Dat is Zarlize. Zij is de oudste van het stel. Zij is 15. Ja, hartstikke lieve meid. Goed hart. Zorgzaam voor haar adikaka. En dan hebben we Janiso, die is 14. Dat is een lang end. Die is in de coronatijd is die echt 2 koppen groter geworden. Lekker zware stem heeft hij gekregen. Dus hij is aan het puberen. Lieve jongen, zet zich in voor het Maluku-ideaal, om het maar even zo te zeggen. Trots op zijn roots. Ja, ook druk bezig met school. Wat hij overigens best wel leuk vindt. Dan hebben we Alessio. Alessio die is 11. Die zit in groep 8. Die mist helaas nu ook weer de musicals en de kampen en dergelijke. Een hele lieve, rustige, geduldige jongen. En hij is echt het zonnetje in huis. Dat mag echt gezegd worden. Dat is een lieve schat. En Jezara, die is 9 jaar meisje. Ja, dat is eigenlijk een beetje mini-me, denk ik. Praat graag, kletst veel dus. Vertelt over van alles en nog wat. Leergierig. Ja, jeetje, wat zal ik er nog meer over zeggen? Laat ik maar gewoon doorgaan naar de volgende. Dat is Jainoa. Zij is 3 jaar. Dat is echt een rouwdouwer. Rouwdouwster, eigenlijk. Is niet bang. Springt overal vanaf. Koprolt. Ja, en dan de jongste. Dat is Zoaya. En zij is 7,5 maand. En laat ik daarvan zeggen dat zij wel weet wat ze wil. En dan hebben we ze. Dan hebben ze al de 6.
Ja, en je klinkt nog zo energievol en vrolijk.
Ja, vandaag wel. Ik zal niet omliegen. Het is best wel pittig. Ook naar aanleiding van mijn laatste zwangerschap. Die is niet zo heel lekker verlopen. Zwaar verlopen, moet ik ook eerlijk zeggen. En daar heb ik eigenlijk nog wel een nasleep van, hoor. Het is echt niet allemaal roze geur en maneschijn. En oh yes, leuk, groot gezin, wauw. En natuurlijk de energie en het gezin spatten vanaf. Maar als moeder zijnde, ik heb van die laatste zwangerschap wel echt een klap gehad. En En eigenlijk herstellende. Ja. En dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik ga stoppen met mijn werk als uitvaartverzorgster, waar ik heel flexibel moet zijn en dat gewoon niet meer kan en niet meer wil ook eigenlijk.
Marcia gaat dus stoppen met haar werk. Maar hoe is ze eigenlijk ooit in de uitvaartbusiness terechtgekomen?
Ja, dat gaat eigenlijk een hele tijd terug. Toen mijn tante overleed, dat is denk ik nu 16 jaar geleden, 17 jaar geleden. En toen heb ik zo'n mooie ervaring gehad met het organiseren rondom de uitvaart heen, samen met de uitvaartverzorger destijds. En toen heb ik altijd gezegd, nou, hè, als ik later ouder ben, dan wil ik dat werk ook gaan doen. En dat is altijd in mijn achterhoofd gebleven, totdat ik op een gegeven moment de stap wilde nemen om van mijn toenmalige werk eigenlijk af te stappen. Ik vond dat net iets te commercieel en ik was altijd al wel bezig om nuttig bezig te zijn naast mijn werk. En zeg maar met maatschappelijk bezig zijn, veel vrijwilligerswerk en dergelijke. Dat ik dacht, ja, dat moet toch ook samen kunnen. Zeg maar werk en nuttig bezig zijn in één. En ik ben gaan solliciteren en ja, ik werd aangenomen.
Kan jij je eerste werkweek nog herinneren?
Ja, die was hectisch. Ja, je loopt mee met verschillende uitvaartverzorgers, verschillende collega's. En je denkt, jeetje, wat is dit allemaal? Wat moeten we toch allemaal kunnen? Wat moeten we allemaal weten? Er komt zoveel meer bij kijken dan alleen maar wat veel mensen denken, laat ik het zo zeggen. Er komt heel veel administratief bij kijken, heel veel achter de schermen werken. Alles correct natuurlijk noteren, afspraken maken. Er komt heel veel bij kijken.
En bij het werk aan zich komt niet alleen veel kijken. Je loopt natuurlijk ook kans dat er eens een keer een bekende bij je als cliënt komt. Een familie die je kent, die iemand verloren is. En die jij dan moet begeleiden.
En dat is even schrikken. Dat is even, wauw, jeetje, heel dankbaar dat je dan de uitvaart mag verzorgen. Maar ook heel spannend, want je wil het zo goed doen. Je wil het zo goed doen. Nog meer je best eigenlijk dan je altijd al doet. Ja, omdat je weet wat iedereen doormaakt. En je wil dan zoveel uit handen nemen. Nog meer omdat je eigenlijk altijd al doet. Ja, weet je, en dat doe je dan eigenlijk ook. Dus mensen vragen mij wel eens van, hoe doe je dat? Want als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik ook best emotioneel ben en kan zijn. Maar op dat moment, dat je, als je weet dat mensen jou nodig hebben, op jou bouwen, op jou rekenen, dan gaat er op een of andere manier een knop om dat je er wel gewoon kan staan, zonder tranen in je ogen. En gewoon eigenlijk ja, heel vast, ik zal bijna zeggen strijdvaardig, want dat is een beetje gek woord ervoor. Ja, je weet dat mensen op je rekenen, dus je moet gaan. En daar is er geen ruimte voor. Al je termen te laten zien. Kijk, dat traantje, dat pik ik echt wel weg, hoor. Maakt niet uit bij welke uitvaart dat het is, overigens, hoor. Of het nou bekende is of geen bekende. Die emotie die er is, die voel je gewoon. Maar het is heel anders dan wanneer ik bijvoorbeeld niet in mijn beroep zit en naar een uitvaart ga. Ja, dan zie je mij heel vaak een traantje wegpinken.
Ja.
Dat is even het verschil, ja.
Ja, en het gekke is ook het contrast in dat leven van jou met het werk wat je hebt. Is dat je dan ja, het sobere, het verdriet van de mensen, het afscheid nemen. En dan kom je terug in een huis vol leven.
Ja, ja, ik heb zelf dat contrast eigenlijk nooit als zo dergelijk ervaren. Want als ik bij de mensen thuis ben, dan is het niet alleen maar verdriet. Als we dan praten over herinneringen en hebben we op de dienst samenstellen en vragen naar welke muziekstukken bijvoorbeeld zij degene die is overleden doet denken, dan komen er zoveel mooie dingen naar boven waarin er ook wordt geschaterlacht bijvoorbeeld. En het is echt niet alleen maar het verdriet en het sobere wat je meemaakt. Je maakt heel veel mooie. Je mag gewoon een kijkje nemen in iemands leven. En dat is echt niet, dat is zeker niet altijd sober. Dat is wat ik zeg, er wordt ook gelachen. Dat gaat natuurlijk samen met het huilen. Maar er wordt ook gelachen. Dus het is, ja, als ik bij mensen wegga, dan voel ik juist ja, eigenlijk de dankbaarheid dat ik dit mag doen. Het is niet dat het sobere het werk overschaduwt, laat ik het zo zeggen.
Even terug naar de Tanimberese achtergrond van Marcia. Want hoe zat het ook alweer?
Mijn mama is Nederlandse. Ze zegt altijd, ik kom uit Kampong Wiegen. Wiegen ligt bij Nijmegen in de buurt. Mijn vader is van Tanimberese roots. Mijn opa en oma komen allebei van het eiland voor Data, Kampong Waleran, op Tanimbar. Ja, wat wil je dat ik eigenlijk nog meer over zeg?
Nou, wat is jouw band met Tanimbar? Ben je er geweest bijvoorbeeld?
Nee. Elke keer als ik wilde gaan, ja, er zijn momenten geweest dat er gewoon wat dingen tussen kwamen.
Zoals kinderen en, krijgen.
Ja, ik wilde het niet zeggen, maar je hebt zo gelijk. Ja, en dan besef je toch van, ah nee, het kleine is net een jaar. Nee, ik kan toch echt nog niet gaan. Ja, en met een heel gezin gaan, ja, dat vergt nogal wat. Maar misschien dat we dat over een jaar of twee gaan doen. Ik sluit dat zeker niet uit. En ook niet om met mijn oudste zoon alleen te gaan, want dat was eigenlijk het plan. Afgelopen jaar was dat het plan. Maar dat ging natuurlijk sowieso al niet met corona. En daarna is het ook inderdaad net de kleine gekregen. Maar dat ik wil gaan, ja, dat is één ding wat vaststaat. Ja, en eigenlijk door dat ik ga. Daar moet ik mezelf, dat moet gewoon vaststaan. Ja.
Als het tijd is, dan gebeurt het.
Juist, precies.
Nou, en zolang Marcia en haar gezin niet in de gelegenheid zijn om naar Tanimbar te gaan, haalt zij Tanimbar gewoon naar Nederland. Wanneer is dat eigenlijk begonnen?
Eigenlijk vanaf mijn vijfde heb ik al wel in verschillende dansgroepen gezeten. En de eerste keer dat we echt Tanimbarese dansen deden, dat is denk ik al 10 jaar terug met de dansgroep van destijds de Stichting in Kuik. Daar waren we mee gestopt. Toen op een gegeven moment, volgens mij was dat, ik weet niet precies meer welke organisatie dat was, maar die vroeg zich af of dat wij niet voor een bepaalde gelegenheid wat Tanimberese dansen zouden kunnen opvoeren. Toen hebben we een aantal mensen benaderd en dat is Sanger Dans voor Blimaditi uiteindelijk geworden. En dat ene optreden, wat eigenlijk eenmalig was, was zo goed bevallen dat we verder zijn gegaan.
En inmiddels doet de hele familie mee. Kinderen, nichtjes, neefjes. Iedereen staat op het podium in prachtige Tanimberese outfit natuurlijk. Dat moet toch geweldig zijn om zo al je familie om je heen te hebben? Wat zou er dan door Marcia heen gaan als ze danst?
Ja, dat is... Ja, ik kan dat niet omschrijven. Dat is... Ja, weet je, alsof het zo moet zijn. Alsof ik dit gewoon ook moet doen. En alsof ook mijn kinderen dit moeten doen. Het is dus aan de ene kant is het normaal gevoel niet.
Een vanzelfsprekend gevoel misschien.
Ja, misschien dat, inderdaad. Vanzelfsprekend dat je het doet. Want het komt zo van binnenuit. Het is ook gewoon natuurlijk onderdeel van mij en ook van mijn kinderen. En ja, en als ik dan eigenlijk pas als ik de beelden terugzie, dan pas voel ik die trots. En op het moment zelf is het, ja, ik weet niet, misschien ben ik in een soort van trance of zo dan. Omdat ik ben eigenlijk alleen maar bezig met die dansen. Dat je dat zo goed mogelijk opvoert. Nou ja, nee, eigenlijk ook heel stom. Nee, eigenlijk ook dat niet. Ja, je doet het gewoon. Je doet dat, je staat daar. Van tevoren bidden we natuurlijk ook om de Heer te vragen ons het zegen te geven. En ook onze voorouders, hè, dat we dit mogen doen. En ja, dan doen we het. En dan, ja, dat gaat vanzelf. En pas later inderdaad, wat ik zeg, als we dan de beelden terugkijken, dan kijk je van, oh, kijk toch hoe trots dat ik ben op iedereen die hier staat te dansen. En natuurlijk met name met... trots op mijn kinderen. En overigens ook op mijn vader en mijn zusje. En op mijn tantes, want die zitten ook in de groep. Trots. Trots, dank. Ook daar weer dankbaar. Maar dat zit er eigenlijk denk ik wel een beetje in met alles wat we doen. En wat misschien ook wel de Molukse gemeenschap altijd doet. Altijd dankbaar, hè, voor de dingen die je doet. Die je mag doen. Maar ja, als je me vraagt van, goh, als je zelf aan het dansen bent, hoe voel je dan? Ja. Moeilijk uit te leggen.
Ja, en toch snap ik wel wat je bedoelt. Het klinkt alsof je op dat moment gewoon volledig zen bent. en volledig in het moment.
Ja, juist. Ja, naar die woord zocht ik dus. Ja, zo is het. Ja, fijn dat je het begrijpt. Ja, zo is het.
Naar Boenkoes, persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien. Tracing Your Roots 35+. Een project waarin Indische en Molukse mensen op onderzoek uitgaan naar hun eigen verleden. Boenkoes volgt de cursus ook. En elke Boenkoes laat ik jullie het verhaal van één van de deelnemers horen. Going back to my roots, yeah. Debbie de Lima is ook een deelnemster van Tracing Your Roots 35+. Zij heeft na radiostilte van 2 jaar weer contact met haar moeder. En wat voor contact? Eigenlijk is het een creatief contact. Debbie wil zoveel mogelijk te weten komen via haar moeder over haar eigen achtergrond en de Molukse cultuur. En haar moeder doet dat dan weer via pantoens, onder andere. En Wikipedia zegt over pantoen het volgende. Pantoen is een Maleis orale poëtische vorm die wordt gebruikt om ingewikkelde ideeën en vooral emoties uit te drukken. Het bestaat over het algemeen uit even genummerde regels en is gebaseerd op een A-B-A-B rijmschema. Debbie heeft haar moeder bereid gevonden één van haar zelf geschreven pantoens voor ons in te spreken. Hier komt Annatje de Lima Lopulalan met haar eigen pantoen.
Bunga melati, bunga mawar. Dua-dua harum baunya, barang berharga jangan ditawar. Baiklah ingat, jangan bertanya.
Dochter Debbie legt uit waar deze pantoen over gaat.
Nou, in de eerste 2 regels worden 2 soorten bloemen genoemd. Bunga melati, dat is de jasmijnbloem, en bunga mawar, dat is een roos. En in de 2e regel staat dua dua harum paunya. Beide zijn geurig, ruiken lekker. En dan de 2 regels die daarop volgen, daar zit eigenlijk de kern van de boodschap in. En als ik het heel vrij vertaal, dan kom ik uit op een gegeven paard mag je niet in de bek kijken. Dus of je nou een cadeautje krijgt wat goedkoop is of duur is, vraag er niet naar. Neem het gewoon aan. Zo vertaal ik het dan.
Maar hoe heeft dat dan betrekking op die bloemen?
Niet. Dat is nou de grap van een pantoen. De eerste 2 regels hoeven niet per definitie betrekking te hebben op jouw boodschap die in regel 3 en 4 wordt verwoord. Het zou mooi zijn als het kan, maar het hoeft niet.
Op wat voor gelegenheden werden die pantoens nou gezongen en werden die geïmproviseerd?
zoals ik ze heb gehoord, altijd op bruiloften. Dan is de dansvloer in gereedheid gebracht, de band staat klaar, gasten aan de kant van de zaal. En dan krijg je spreektijd. Spreektijd van iemand van de familie van de bruid, iemand van de familie van de bruidegom, weet je wel. En wat ik dan gezien heb, is dat dan bijvoorbeeld een oude oom of een opa, een jonge opa of zo, die staat dan op en die gaat dan iets zeggen tegen het bruidspaar. Of iets zeggen tegen de ouders van de bruid of de ouders van de bruidegom. En dat wordt dan in die vier regels, wordt dat gepropt. En dat verzinnen ze dus ter plekke. Er zijn mensen die dat gewoon kunnen. Nou ja, mijn moeder is er eentje van.
Ja, nou heb je weer innig contact met je moeder, maar dat is niet altijd zo geweest.
Dat klopt, dat is inderdaad niet altijd zo geweest. Ik ben nogal vrij streng opgevoed en dat heeft natuurlijk zijn weerslag op hoe ik ben geworden, hè, hoe ik in het leven sta. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ik ben nog geen 20 meer en ik mag nu ook eens eindelijk mijn eigen leven leiden. En ik vond dat mijn moeder zich te veel bemoeide met mij. Althans, ik trok mij daar heel veel van aan. Ik bedoel, het gaat er natuurlijk om wat je ermee doet. En ik had toen besloten om even het contact te verbreken. Omdat ik bij mijzelf wilde nagaan van, wat doet het dan als ik even geen contact heb met mijn moeder? Ik weet dat mijn moeder dat zelf niet leuk vond. Maar op de een of andere manier heb ik het zo gebracht dat ze het respecteerde.
God, dat is nogal wat voor een moeder om te horen. Ben ik toch wel benieuwd hoe Debbie dat dan precies heeft gezegd.
Ik ga nu even geen contact hebben met jou en je kunt me geen sms'je sturen of telefoontjes of whatever. Ik ga je gewoon blokkeren. Dat heb ik ook gewoon aangekondigd. Dan weet ze dat ook, weet je. En op de een of andere manier heeft ze dat geaccepteerd en gerespecteerd. En dat vond ik eigenlijk wel heel fijn. Nou ja, en toen brak er voor mij een periode aan van, hé, nu kan ik even mijn eigen ding doen zonder dat moeder me in mijn nek hijgt. Dat vond ik een bevrijding voor mezelf.
Ja.
Maar na verloop van tijd ging het toch wel een beetje kriebelen. Omdat, ik heb een zusje en mijn zusje die zorgt een beetje voor mijn moeder. En ik krijg af en toe verhalen te horen van, ja, we zijn weer naar Ma geweest. Dat was heel gezellig. Toen dacht ik van, ja, waar blijf ik dan als oudste dochter? En toen dacht ik, wat er gebeurd is, is gebeurd. En mijn moeder wordt dit jaar 80. En ik wil heel graag meer weten over hoe zij de overtocht heeft ervaren. Wat de voorbereidingen was tot die overtocht. En hoe het was dan die eerste paar maanden in Nederland. Gewoon hoe ze zich gevoeld hebben. Ik wil weten waar ik vandaan kom. Ik wil weten hoe ik mij daarbij voel. En ik heb meer informatie nodig om mijn verhaal nog completer te maken. En toen dacht ik, mijn moeder is er nog. Mijn grootouders leven niet meer. Mijn vader leeft ook niet meer. Dus als ik iets meer weet over mezelf, nog meer, dan moet ik toch wel mijn moeder het een en ander vragen. Toen heb ik besloten om in het nieuwe jaar, 2021, het contact te herstellen. Nou, Esther Claire, je kunt je wel voorstellen dat mijn moeder natuurlijk in de zevende hemel was.
Nou, daar kan ik me zeker wel iets bij voorstellen. Hernieuwd contact dus, tussen moeder en dochter. En dat contact verloopt onder de regie van Debbie heel gestructureerd.
Nou, maar we gaan. Ik bel je donderdag. En dan ga ik het hebben over wat je nou allemaal deed voordat je wegging naar Nederland. Voordat je op de boot werd gezet om naar Nederland te vertrekken. Zat je op school? Wat voor kleren had je aan? Wat deed oma? Gewoon alledaagse dingen. En op die manier praat ik met mijn moeder. Maar wel heb ik de regie in handen. Dus ik bepaal of het gesprek lang of kort duurt. Maar de ervaring leert nu dat het eigenlijk best wel gezellig is.
En met dit positieve bericht eindigen we deze thema-uitzending van Boemkoes Moederdag. Ik dank Debbie Grace de Lima en haar moeder Annatje de Lima Lopulalan, Marcia Laian, natuurlijk mijn eigen moeder Dikke Kus en een vriend Patty voor zijn muziekkeuze. Ik ben Esther Kleers van Sebonen. 3, 2, 1. Amateur.
Why do you operate? The precedent is tough. It's never mattered to me. If only you would let it go and see. How could you do this? You do.